Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Hallo beste luisteraars. Deze podcast die gaat over de preventie van online seksueel kindermisbruik. Ook wel het hulp bieden aan kijkers van misbruikbeelden. Het is goed dat de huisarts meer weet hoe we met deze problematiek om moeten gaan, zodat de kijker van de misbruikbeelden geholpen kan worden. Zodat iemand kan leren hoe te stoppen met het online grensoverschrijdend gedrag. Nou, daarom heet deze podcast ook Preventie van online seksueel kindermisbruik. Het is een belangrijke podcast, maar het is geen gemakkelijk onderwerp. Luister mee. Ik ben Femke Veldman en ik ben huisarts en ik zit hier tegenover Kelly van den Heuvel. Goeiedag.
Hi, hallo.
Ja, Kelly, jij gaat ons meer vertellen over dit onderwerp. Jij bent inhoudelijk programmamedewerker bij Stop It Now. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben wat Stop It Now eigenlijk is. En je bent van oorsprong ben je seksuoloog en je hebt neuropsychologie gestudeerd. En toen ging je een scriptie doen, ook over het onderwerp waar we nu mee bezig gaan. En hoe ging je loopbaan toen verder?
Ja, het klopt inderdaad dat ik tijdens mijn master in de seksuologie al wat had geschreven over daders van seksueel kindermisbruik. Toen ik Stop It Now voorbij zag komen, sloot het echt perfect aan. Ik wilde eigenlijk voornamelijk heel graag weten van, goh, wat zet mensen eigenlijk aan tot het plegen van dit soort handelingen met kinderen? En toen ben ik eigenlijk bij Stop It Now kunnen beginnen op de hulplijn. Dus daar had ik ook echt veel contacten ook met mensen die deze zorgen hadden. En uiteindelijk ben ik wat meer inhoudelijk werk gaan doen. Dus ik hou me nu ook voornamelijk bezig met onderzoeken en projecten om de hulpverlening te verbeteren.
Ja. Ja, dus je was eigenlijk al bezig met de motieven die daders kunnen hebben. Eigenlijk de gedachtes en de ideeën van de daders in je scriptie al. Wat speelt er nou eigenlijk achter? En toen ben je er ook gaan werken bij Stop It Now. Dan kreeg je dus ook mensen aan de lijn die dit probleem hadden. En vervolgens ben je dan nu hier meer programmaleider geworden en met onderzoek bezig.
Ja, dat is wel een goede samenvatting.
Ja. Dan heb je dus ook aan de hulplijn heb je ook mensen aan de telefoon gehad die dit probleem hadden. Kan je ons een beetje een beeld schetsen van een casus van een persoon die hiermee worstelde? Wat was iemands worsteling?
Ja, dus we krijgen eigenlijk heel veel mensen die dan bijvoorbeeld voor de eerste keer contact opnemen met Stop It Now. Dat ze al jarenlang eigenlijk met een geheim zitten waar ze niemand mee durfden te delen. En dan merk je al dat er heel veel schuld is, heel veel schaamte. Die drempel om te praten is gewoon ontzettend groot. En ook al staan ze dan op een gegeven moment wel open voor hulp ook. Hè. Soms zien ze ook echt wel in, er moet iets veranderen en ik wil echt wel stappen zetten. Dan uiteindelijk komt er wel een punt dat ze ook bijvoorbeeld een verwijzing moeten gaan regelen bij de huisarts. En dan wordt het extra spannend. Ik kan me wel echt voorbeelden herinneren van mensen die dan aangeven uit een klein dorpje te komen. En dan het zo ontzettend moeilijk vinden om naar de huisarts te gaan. Iedereen kent elkaar daar. En dan te gaan praten over deze problemen. Dat is gewoon ontzettend moeilijk.
Ja. Ja, ik vond zelf in de voorbereiding als huisarts. Wil ik nog even uitleggen aan de luisteraar hoe het op mij overkwam. Want dat is denk ik ook goed om mee te nemen in het luisteren van deze podcast. Ik zat zelf op een familieweekend toen ik de voorbereiding deed en de vragen naar jou wilde formuleren. Maar dan moet je dus ook het artikel lezen. Nou, dat artikel is te lezen in het Huisartse Wetenschap. En als je dan dat artikel leest, terwijl je eigenlijk voor de rest ben je met je kinderen bezig, dan ben je echt als moeder ben je zo'n artikel aan het lezen. Nou, en toen kwam het eigenlijk helemaal verkeerd binnen eigenlijk. Hè? Zo'n onderwerp. Ik voelde me helemaal niet de dokter die de patiënt kon helpen. Nee, ik had meer een soort aversie tegen het onderwerp. Maar daarom is het juist echt goed, zet die professionele bril ook nu als luisteraar op, want dan gaat het wel. Dan zie je weer het belang van dat de dader is een patiënt, die heeft een probleem. Die moet en kan daarin geholpen worden door onder andere huisartsen. Maar het is wel goed om daarin, in het luisteren van dit onderwerp, even je professionele bril op te zetten. Want we horen wel eens, mensen zijn, terwijl ze de was aan het opvouwen zijn, dit aan het luisteren. Nou, dit is dus wel een wat zwaarder onderwerp, dus wees daar voorbereid. Want na het luisteren van deze podcast denk ik wel dat we als huisartsen echt beter dit soort patiënten kunnen helpen. Kunnen we eens beginnen met echt een casus die je ook in het artikel beschrijft?
Ja, een voorbeeld van een casus, en dan heb ik het echt over bepaalde onderwerpen en elementen die wij dus heel vaak te horen krijgen aan de hulplijn. Bijvoorbeeld personen die al geruime tijd worstelen met bepaalde problemen. Dus bijvoorbeeld het kijken van misbruikbeelden waar het in hier over gaat. En tegelijkertijd heeft dat ook een enorme impact op de persoon zelf. Hè. Dus ze voelen zich schuldig, ze schamen zich. Vaak komen er andere problemen bij kijken, dus depressie en angsten. Ze hebben er vaak wel door van eigenlijk gaat het niet, het beperkt ze in het functioneren. Maar ze weten toch niet zo heel goed wat ze moeten doen. Dus soms proberen ze het wel bespreekbaar te maken of nemen ze wel een stap naar de huisarts. Maar is het toch nog best wel lastig om eigenlijk tot de kern van het probleem te komen. En het is gewoon een enorme angst ook die daar zit, bijvoorbeeld voor veroordeling. Dat huisarts misschien het beroepsgeheim zal doorbreken. En dat maakt dat ze het dus inderdaad heel lastig vinden om erover te praten. En ik denk dat zo'n voorbeeld is iets wat we dus wel echt wel vaak zien.
Ja. Ja. Ja, daar komen we straks op terug hoe dat dan ook in het verloop kan gaan met zo'n persoon. Laten we het hebben over de definities. Kinderporno is een bekend woord, maar je zegt er iets over in het artikel, hoe jullie het liever beschrijven.
Ja, kinderporno is eigenlijk een term wat veel in de volksmond gebruikt wordt. Tegelijkertijd doet die term geen recht aan de ernst en het slachtofferschap.
Waarom vind je dat niet?
Omdat er eigenlijk al het woord porno in zit, wat in de meeste gevallen geassocieerd is met ook positieve vormen van seksualiteit. En kinderporno is dat natuurlijk absoluut niet. Er is wel degelijk natuurlijk gewoon schade ook aan het kind. Vandaar dat we er eigenlijk voor kiezen om te spreken over beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen. Ofwel seksueel misbruikbeelden.
Ja, dat woord wordt lastiger voor het gebruik in deze podcast. Seksueel misbruikbeelden, dat woord gaan we gebruiken. Ja. En wanneer voldoet het daaraan?
Het zijn eigenlijk alle beelden met personen onder de 18 jaar, waarbij er ofwel sprake is van seksuele handelingen, seksuele poses, of wanneer de minderjarige zich in een onnatuurlijke houding of omgeving bevindt, waardoor er wel een expliciete seksuele strekking is.
Ja, ja, dat is wel een beetje grijze gebieden, denk ik, hè, soms. Want een onnatuurlijk of bepaalde omgevingen en zo, dat...
Ja, je kan bijvoorbeeld denken, kijk, in sommige gevallen is het natuurlijk duidelijk dat er sprake is van seksuele handelingen. Het kan ook zijn inderdaad een bepaalde pose van een minderjarige die zelf is gemaakt, maar die dan zonder toestemming online is gezet.
Ja.
En soms kan een beeld ook seksueel worden gemaakt door bijvoorbeeld een foto die misschien in een normale omgeving is opgenomen, maar waarbij er wordt ingezoomd op bepaalde genitaliën bijvoorbeeld, en dat het dus in één keer een hele seksuele focus krijgt.
Wat is hierbij nou strafbaar?
Eigenlijk de definitie die ik net eens beschrijf. Eigenlijk van alles onder de 18 jaar. Als er een seksuele component in het beeld zit, dan is dat gewoon strafbaar volgens onze wet.
En het is strafbaar om het te bezitten?
Ja.
En het is ook strafbaar om het te delen, uiteraard. En,
eigenlijk het online. Bezitten, het kijken, het delen, het maken, dat is allemaal strafbaar.
Ja, ja. Jullie beschrijven bepaalde cijfers in het artikel over hoeveel het voorkomt en nog wat andere cijfers. Kan jij ons eens meenemen door die cijfers?
Ja, hoeveel mensen er in Nederland eigenlijk naar misbruikbeelden kijken, dat is onbekend. Maar we weten wel dat bij de Nederlandse politie er per jaar meer dan 50.000 meldingen binnenkomen van gevallen van misbruikbeelden. Daarnaast zit natuurlijk ook wel een groot deel op het dark web, waardoor we eigenlijk die cijfers niet helemaal weten.
Ja.
Dus het kan zijn dat die cijfers zelfs nog een stuk hoger zullen zijn.
Nou, naar de huisarts. Het probleem, dat wordt doorgaans niet echt gemeld in de komst van een patiënt of van een kijker in de spreekkamer. Hoe kunnen we dat dan als huisarts wel signaleren? Hoe kunnen we het zien, weten?
Ja, dat kan soms best wel lastig zijn, omdat personen misschien in eerste instantie zullen komen met wat algemene klachten of wat vermoeidheid. Misschien ook wel naar depressieve gevoelens of angst. Maar het op dat moment misschien nog wel heel lastig vinden om echt de kern van het probleem bespreekbaar te maken. We zien veel dat deze personen dan terechtkomen in de eerste lijn zorg. En dat het echte probleem eigenlijk onderliggend pas op een later moment naar voren komt. Maar er zijn ook mensen die het misschien wel eerder proberen aan te kaarten. Of het wat algemener zullen beschrijven, maar tegelijkertijd iets zullen zeggen over seksuele problematiek. Of problemen met porno kijken, misschien wel een pornoverslaving. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat op het moment dat je merkt, ze willen toch wel iets aangeven, of ze zijn nog misschien een beetje wat vaag, of ze schamen zich hier ergens voor. Dat het dan vooral belangrijk is om door te vragen. Als het gaat inderdaad over seksualiteit, zijn er dan bepaalde zorgen? Of hoe gaat het eigenlijk met de eventuele partnerrelatie? Met het porno kijken, is het inderdaad een verslaving? Als iemand aangeeft, hey, ik kijk toch wel eens naar beelden die eigenlijk misschien niet mogen. Nou, dat is sowieso natuurlijk iets om op door te vragen.
Zou je dat ook adviseren om expliciet te vragen? Kijk je wel eens naar iets wat niet mag?
Ik denk op het moment dat iemand aangeeft, hè, misschien wat problemen te ervaren met het porno kijken, dat misschien meer te doen dan die zou willen of daar op een andere manier mee te worstelen. Ik denk dat het dan ook wel goed is om te vragen of er misschien inderdaad, nou, waar kijkt de persoon dan eigenlijk naar? Gaat het misschien soms misschien iets te ver of zijn het inderdaad beelden die misschien strafbaar zijn?
Ja. Het lijkt me best wel lastige vragen om te stellen.
Ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat dat niet een vraag is, hè, die je gelijk aan de patiënt zal stellen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het goed is om te beseffen dat personen het zelf zo ontzettend moeilijk vinden om het uit te spreken.
Ja.
Dat het soms wel helpend kan zijn als iemand er naar vraagt. En misschien zal het zeker niet in alle gevallen zo zijn. Hè, misschien hebben sommige mensen ook gewoon een pornoverslaving en is er geen strafbaar gedrag verder. Ja. Maar er zal ook een deel zijn die het misschien heel lastig vindt om te vertellen dat hetgene wat ze kijken misschien gaat om minderjarigen. En dan is het wel heel fijn als de huisarts een voorzet kan doen.
Ja, dat klopt, ja. Ja, kan me voorstellen. Wat we nadien nog bespraken, en dat is wel van belang om te begrijpen hoe iemand nou komt tot dit gedrag, is dat het voor kan komen dat vanuit een pornoverslaving, dat er gaandeweg extremere beelden nodig zijn en dat er dan ook beeldmateriaal van kinderen gebruikt kan worden om diezelfde bevrediging te krijgen. Niet dat er per se een voorliefde voor kinderen bestaat. En dat maakt dat de pornoverslaving in deze ook erg belangrijk is om verder in de behandeling aan te pakken. We gaan weer terug naar de podcast. Ja, en je schrijft ook in het artikel van, hè, dat je toch op een bepaalde manier als huisarts open moet staan, met een open houding. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om die open houding aan te nemen. En dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan, want het is een onderwerp wat bij iedereen, of je nou een huisarts bent of een andere professional, het roept gewoon veel emoties bij je op. Iedereen heeft er bepaalde gedachten of oordelen bij. Dat is ook volledig normaal. Tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om dat af en toe gewoon even naast je neer te leggen. Je bewust te zijn dat die overtuiging er is. Maar tegelijkertijd eigenlijk wat je aan het begin van de podcast al aangeeft, om dan eventjes die professionele bril op te zetten. En ook te kijken van, hey, er zit hier een mens voor mij. Hè? En je mag ook zeker benadrukken dat bepaald gedrag gewoon niet goed is. Hè? Bepaald gedrag is schadelijk, is strafbaar, is absoluut niet oké. Maar tegelijkertijd zit daar ook een persoon. Het is ook een mens. En ik denk dat het heel goed is om die persoon dan wel hulp te kunnen bieden. En dan is die open houding dus wel essentieel.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat nu ik hiermee bezig ben geweest, dat ik dan, stel dat ik zo iemand op het spreker zou krijgen, dat ik ook minder overrompeld zou zijn door de emoties die eigenlijk bij jezelf opgeroepen worden. Ik denk dat dit heel erg te maken heeft met je eigen grenzen, eigen normen en waarden, je eigen situatie waar je uitkomt. En wat zou jij adviseren aan huisartsen over dat soort eigen grenzen hebben en je eigen grenzen ook bewaken in een consult, in een contact met zo'n persoon, om goed als professional te blijven functioneren ten opzichte van de patiënt?
Ja, zeker. Want het is inderdaad belangrijk natuurlijk om die persoonlijke grenzen ook te kunnen bewaken. Dus als je merkt dat je daar wel tegenaan loopt, dat je dan ook wel eerlijk naar jezelf toe bent. En misschien ook wel, hè, een collega raadpleegt om te kijken van, hè, wat kunnen we dan met deze patiënt of het misschien wat bespreken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat die persoon nog steeds de juiste hulp krijgt. Hè? Dus dat, ja, dat staat natuurlijk ook wel voorop. Maar zeker die eigen grenzen is ook wel goed om te bewaken. Zeker met deze thematiek.
Ja. Nou, en in het kader van, hè, de adviezen die je zou willen geven aan de huisartsen met zo'n patiëntenbespreker, wat zou je dan nog meer willen adviseren?
Ja, dus ik denk dat het om te beginnen eigenlijk heel belangrijk is om je van tevoren een beetje te verdiepen ook in dit thema. Dat mocht je ook een patiënt voor je krijgen, dat je al een beetje handvaten hebt wat je zou kunnen zeggen of adviseren. En ik denk dat deze podcast je ook wel deze handvaten zou kunnen bieden. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld, hè, dus als je zo'n patiënt voor je hebt zitten en er wordt al een beetje duidelijk dat het gaat over het kijken van misbruikbeelden, dan is het belangrijk om in eerste instantie die situatie gewoon heel goed uit te vragen. En dan kun je denken aan vragen als, nou, wanneer is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe vaak kijkt iemand naar misbruikbeelden? Wat is de motivatie van het kijken? Is er sprake van een seksuele voorkeur voor minderjarigen? Komt het vanuit een pornoverslaving? Zit er andere onderliggende problematiek? Mensen denken bijvoorbeeld nog wel eens dat iedereen die misbruikbeelden kijkt ook een seksuele voorkeur heeft voor kinderen of dus pedofiel is. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Er kunnen ook echt een verscheidenheid en andere motieven aan ten grondslag liggen. Dus het is goed om je daarvan bewust te zijn en daar dus ook actief naar te vragen. Andere dingen zijn bijvoorbeeld, is er iemand
Wat zou dat uitmaken? Of dat wel of niet zo is?
Ik denk dat het met name uiteindelijk uitmaakt voor bijvoorbeeld vervolgstappen of behandeling. Dat afhankelijk van de problematiek die daar speelt, kan een persoon misschien andere hulp nodig hebben voor een pornoverslaving of misschien ook acceptatie van een bepaalde seksuele voorkeur. En misschien worstelt een persoon daar ook wel mee. Dus dat kan dan ook iets zijn wat meer besproken moet worden.
Ja. Ja.
En andere vragen zijn bijvoorbeeld, is er iemand in de sociale omgeving op de hoogte? Is er misschien al wel politiebetrokkenheid geweest? Want dat kan ook vaak een reden zijn dat mensen nu besluiten om naar de huisarts te gaan, omdat er iemand al op de hoogte is en aandringt op hulp. Het is ook goed om te weten bijvoorbeeld op het moment dat iemand in contact is met justitie, vandaar weten we eigenlijk dat de kans op suïcidale gedachten ook een stuk groter is. Dus ook dat is iets waar je oplettend op kan zijn, of misschien ook wel actief naar kan vragen. En misschien ook altijd goed om te vragen van, goh, zijn er misschien minderjarigen in het leven van de kijker? Ook wel, heeft iemand misschien behoefte om contact te zoeken met minderjarigen? Dan moet je wel goed bij vermelden dat dit natuurlijk zeker niet een 1-op-1 link is. Hè? De meeste mensen die daar naar misbruikbeelden kijken, zullen niet overgaan tot het plegen van seksueel kindermisbruik. Maar het kan wel goed zijn om dit natuurlijk allemaal even uit te vragen.
Ja. Ja, want zijn er cijfers over bekend? Hoeveel er kijken die er dan ook echt iets mee gaan doen?
Ja, dat zijn cijfers waar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel van.
Nee. Ja, en als je dan in het consult wat helderder hebt waar iemand mee topt, en iemand is een kijker van misbruikbeelden van kinderen, wat kan je dan vervolgens doen als huisarts?
Ja, dus op het moment dat inderdaad de kern van het probleem op tafel ligt, is ten eerste dus goed inderdaad om door te vragen. Dus dat je gewoon de hele situatie helder hebt. En dan kun je ook samen met de persoon kijken van welke hulpopties zijn er eigenlijk, wat passend is voor deze patiënt. En vaak zal het dan zijn een forensische polykliniek. Daar is natuurlijk gewoon de meeste expertise om personen te behandelen met deze problematiek. Dus ik denk een verwijzing regelen als de persoon daar open voor staat. En daarnaast kan het ook altijd goed zijn om te wijzen op de hulpverlening van Stop het Douw. Omdat we ook anoniem met iemand kunnen praten en misschien ook zeker ter overbrugging van bijvoorbeeld een wachtlijst ondersteuning kunnen bieden.
Wat doet Stop het Douw in dat stuk?
Ja, dus Stop het Douw is een anonieme hulplijn voor de preventie van seksueel kindermisbruik. Dus personen kunnen anoniem met ons bellen of chatten. En dan hebben we het inderdaad over personen die bijvoorbeeld zich zorgen maken over hun seksuele gedrag naar minderjarigen. En dan kunnen we met iemand in gesprek gaan, kijken wat de situatie is, luisteren, maar zeker ook informatie geven, advies geven. En ook denken we dan vaak mee welk hulpaanbod passend is. Dus dat we personen bijvoorbeeld al in contact kunnen brengen met een behandelaar van de forensische polykliniek. Zodat we die drempel naar hulp zo klein mogelijk maken.
Dat kunnen jullie ook doen, die verwijzing?
Wij kunnen geen verwijzing regelen. Wij kunnen wel personen bijvoorbeeld in contact brengen met een behandelaar. Wij werken bijvoorbeeld intensief samen met Forensische Polykliniek De Waag. Mm-hmm. Dus we kunnen mensen daar ook echt een anonieme belafspraak aanbieden. En op die manier kunnen ze eigenlijk hun situatie wel even voorleggen. Wat vragen stellen van, hoe ziet zo'n behandeling eruit? En ook inderdaad, hoe regel je bijvoorbeeld de verwijzing bij de huisarts? Omdat mensen dat juist ook wel heel spannend vinden.
Ja,
wat ook nog goed is om te weten is dat wij bij Stop het Douw een zelfhulpmodule hebben ontwikkeld voor personen die naar misbruikbeelden kijken en daarmee willen stoppen. Die is ook te vinden via onze website. Dus verschillende modules die mensen kunnen doorlopen, ook gewoon anoniem. En daarnaast hebben we ook nog een handleiding geschreven, Start het gesprek, ook voor professionals. En hierin wordt eigenlijk uitgelegd van hoe ga je nou zo'n gesprek aan met een patiënt als er bijvoorbeeld zorgen zijn omtrent seksueel gedrag. En dan wordt echt een stappenplan gegeven eigenlijk van, hoe maak je dat bespreekbaar? Welke vragen kun je stellen? En welke hulpopties kun je iemand aanbieden? En tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is dat ook als een huisarts zit met wat vragen omtrent het thema of misschien een casus zou willen bespreken, dat ze ook altijd contact kunnen opnemen met Stop het Douw.
Je hebt zelf aan de telefoon ook gezeten, als mensen anoniem belden met hun zorgvragen. Wat merkte je zo aan de telefoon? Nou, waren mensen dan opgelucht of veel verdriet? Of, hoe werkte dat?
Ja, dat kan ook echt van alles zijn. Heel veel mensen zijn ook wel opgelucht als ze uiteindelijk hun verhaal hebben kunnen delen met iemand. En dat er weer een beetje perspectief is. Mm-hmm. Er is iemand die luistert, die meedenkt en er is hulp beschikbaar. Tegelijkertijd merk je natuurlijk ook wel dat de mensen met heel veel problemen worstelen eigenlijk. Soms kunnen er al sprake zijn van psychische problemen die eigenlijk een beetje een aanleiding zijn geweest voor het delictgedrag. Maar ook het delictgedrag zelf kan zorgen voor psychische problemen eigenlijk. Ja. Hè? Dus wat we al eerder benoemden, een beetje die schaamte en die schuldgevoelens. Dus dat is gewoon een hele worsteling eigenlijk waar ze in zitten.
Ja. Ja, en dan heb je het over delictgedrag. En het juridisch, dat dus alles strafbaar is. Wat daaronder dat kijken van misbruikbeelden van kinderen hoort. Wat is nou je verplichting als huisarts als je zo iemand voor je hebt en je hoort van zo'n geheim?
Ja, dat hangt natuurlijk wel een beetje af van de situatie. Als we het enkel hebben over het kijken van misbruikbeelden, dan val je als huisarts natuurlijk onder het beroepsgeheim. Dus zou je daar geen melding van kunnen of mogen maken. Tegelijkertijd is het misschien wel goed om altijd uit te vragen van, goh, hoe zit het eventueel met minderjarigen? Of is er misschien ook een reden tot meer zorg? Ik op het moment dat er echt een minderjarige in een acute noodsituatie, een dreigend gevaar, dan zou het misschien nog wel kunnen zijn om het beroepsgeheim te doorbreken. Maar we spreken nu natuurlijk echt over die kijkers van misbruikbeelden. Hmm. Dus dan is het belangrijk, denk ik, ook om de privacy van de persoon daarin te bewaken. Hmm. Ze zijn vaak zelf al heel erg bang dat een huisarts dat misschien gaat doen. En dat ze op die manier natuurlijk ook gelijk veroordeeld zullen worden. Hè? Ja. Dat ze een gevaar zijn. Maar het is ook goed om te beseffen dat ze daar zitten voor hulp. Hè? Ze willen graag verandering en stappen zetten. Dus dan is die hulp aanbieden ook juist wel heel belangrijk.
Ja. En jullie zeggen ook in het artikel dat het wordt geadviseerd om de misbruikbeelden te deleten.
Ja, dus als een persoon inderdaad aangeeft te kijken, dan zou je kunnen adviseren van het is belangrijk dat er gewoon geen misbruikmateriaal meer op de gegevens van de persoon staat. Dat eventueel bepaalde websites of andere sites in ieder geval gewoon geblokkeerd worden of vermeden worden door de persoon. Zodat de persoon ook niet meer makkelijk in de verleiding komt. Ja. Om misschien weer te gaan kijken. Je probeert als het ware een beetje drempels op te gooien.
Ja, ja, wat ik een beetje voelde toen ik dat las in het artikel. Alsof je een soort van bewijsmateriaal aan het wissen bent of zo. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp dat zo voelt inderdaad. Maar we zitten natuurlijk voornamelijk vanuit een hulpperspectief. Hè. We willen de persoon eigenlijk helpen om een goede richting in te zetten. Dus je wil eigenlijk dat ze gewoon niet meer de mogelijkheid hebben om misbruikmateriaal te kijken. Dat ze dat achter zich laten, verwijderen, de websites blokkeren. En dat dan ook weer ruimte geeft om een positieve verandering teweeg te brengen. Om dan inderdaad een behandeling te starten bij een forensische polykliniek.
Ja.
En eigenlijk op een goede manier weer verder te gaan.
Ja, ja. Als een patiënt dan bij een forensische polykliniek komt, waar bestaat een behandeling voor zo iemand uit?
Ja, ze zullen natuurlijk ook wel kijken wat de situatie is. Dus heel erg afstemmen op de behoeften van de persoon. Maar wat een beetje centraal staat, is natuurlijk wel zorgen dat het kijkgedrag stopt. Dat ook wordt voorkomen natuurlijk dat de persoon in de toekomst weer in die situatie terechtkomt. Maar verder is het ook afhankelijk van wat was nu echt de onderliggende problematiek. Heeft iemand misschien problemen met emotieregulatie? Zat er inderdaad meer een pornoverslaving achter? Worstelt iemand ook met zijn seksuele voorkeur? Dus al die zaken worden natuurlijk ook meegenomen in de behandeling. Ja. En daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het opbouwen van eigenlijk een goed en positief leven.
Ja, mooi. Dan hebben we heel vaak ook te maken met mensen naast de patiënt. Partners of kinderen, ouders. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je daar het handigst mee doen als huisarts?
Ja, ik denk dat die naaste vaak nog wel een vergeten groep slachtoffers is. Want zij krijgen soms ook te maken met allerlei hele vervelende gevolgen. Natuurlijk als je erachter komt dat je partner bijvoorbeeld misbruikbeelden krijgt. Dus zij vinden het emotioneel gezien ook heel zwaar om daarmee om te gaan. Ze kunnen er vaak niet met iemand in de omgeving over praten. Ze ervaren dus ook vaak het stigma. Dus ik denk ook belangrijk dat er aandacht is voor hen. En als stop je nou zijn wij er dus ook voor naasten.
Ja.
Hè, om hen wat ondersteuning te bieden. En voor sommigen blijkt toch dat er wel wat meer nodig is. Dus ik denk ook goed voor een huisarts om ook aandacht te hebben voor die groep. Om te kijken welke hulp zij misschien nodig hebben in deze situatie.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je dat best uit het oog kan verliezen. Dat je bent zo bezig met een patiënt. Het heeft natuurlijk ontzettend veel gevolgen voor een gezinsleven.
Ja, absoluut. Het is voor de persoon die met deze problematiek worstelt, kan het al heel, heel zwaar zijn. Maar het heeft ook een hele grote invloed op inderdaad een partner of de rest van het gezin.
Ja.
Zeker.
Ja.
En nog even terug te komen op de casus die we aan het begin van het gesprek waar we het over hadden.
Ja.
Wat we dan ook nogal vaak zien bij zo'n persoon. Hè? Dus ze hebben uiteindelijk die stap gezet naar hulp. Hebben dan bijvoorbeeld een verwijzing gekregen naar een forensische polykliniek. Zijn dus echt aan de slag gegaan met hun gedrag. En dan zie je ook wel vaak van, hè, dus eventuele onderliggende problematiek wordt aangewerkt. Hè? Dus stel er zit echt zo'n pornoverslaving achter, dan krijgt de persoon ook echt handvaten daarmee om te gaan. En vaak zie je dan ook wel heel snel dat problemen als depressie en die angsten dan ook een stuk verminderd worden. En dat iemand dan ook wel weer echt een beetje zijn leven op een rijtje kan krijgen.
Ja. Ja, wat goed dat je zo'n beeld schetst ook, hoe iemand er ook van op kan knappen. Ja, want het is natuurlijk, het is echt een geheim waar iemand continu mee aan het tobben is. Ja. Hey, als we nu er is heel veel gezegd, we hebben als huisarts heel veel handvatten gekregen om hiermee om te gaan. Wat zou nou jouw laatste belangrijke boodschap zijn voor de luisterende huisarts? Of anderszins zorgverleners, want meerdere zorgverleners komen hier natuurlijk wel mee in aanraking.
Ja, ik denk de belangrijkste boodschap die ik wil meegeven, en dat is iets wat we vaak zeggen bij Stop It Now, dat is veroordeel het gedrag, maar niet de persoon. Je kan best benoemen dat bepaald gedrag inderdaad niet goed is. Maar het is ten eerste belangrijk om echt de mens te blijven zien. En het feit dat de mens daarmee worstelt en hulp wilt. En dan is het goed ook om die hulp te kunnen bieden.
Ja, mooi gezegd. Ja. Kelly van den Heuvel, ontzettend veel dank voor deze uitleg over een lastig onderwerp. Ben toch blij dat ik er meer van heb geleerd. Ik kan me voorstellen, ik heb nog nooit aan de hand gehad in de spreekkamer. Maar als zoiets op mijn spreker komt, dan kom ik beter beslagen ten ijs. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. En ook wil ik nog even zeggen dat er volgende week een nieuwe podcast verschijnt. En dat zal maandag 17 juni zijn. En daarin zullen we gaan praten over premenstrueel syndroom. Dat zullen we verder ontrafelen met een gynaecoloog en een psychiater. Dat is natuurlijk een prachtige combinatie voor zo'n probleem wat op allebei de gebieden speelt. Wat is het en wat kan je ermee doen? Nou, Kelly van den Heuvel, nogmaals heel veel dank.
Dankjewel.
Dit was een podcast met Kelly van den Heuvel en ik ben Femke Veldman. En het ging over de preventie van online seksueel kindermisbruik. Het hulp bieden aan kijkers van misbruikbeelden. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!